Ik heb de afgelopen 2 jaar ongeveer alles gedaan om te zorgen dat ik corona kon krijgen. Ik reisde de wereld rond, ik was in Irak en werd doodgeknuffeld door mijn broeders en zusters daar. En elke keer als ik terugkom dacht ik, nu krijg ik het. En ik ben 2 weken geleden op een begrafenis en boem, daar was het. Gelukkig niet zo erg, dacht ik. Het enige wat ik merkte is toen ik gisteren weer voor het eerst sprak op een event van de Vierde Musketier. We waren met 1200 man bij elkaar in de basiliek. Toen merkte ik in 1 keer dat mijn energie heel snel weg was. Ik weet dat ik thuis was en ik de trap opliep. Ik denk, ik moet niet erger worden, ik ben gewoon een oude man. Dus toen dacht ik, het is goed dat ik eerder naar huis ben gegaan. Kun je mijn PowerPoint even aanzetten? Nee, hij staat er ook. Okay. Want ik ga vanmorgen met jullie en goedemorgen. Hi. Hey. Ik keek naar het filmpje van Wilke van der Kamp over het thema genezing en toen dacht ik, daar hoef ik weinig aan toe te voegen, wat was dat duidelijk. Maar ik dacht wel aan een thema wat misschien veel breder is en dat is, hoe ga je nou om met de dingen in het leven die te lijden hebben? Waar plaats je dat? Als ik dan kijk aan deze tekst die bijvoorbeeld in de Bijbel staat. Laat dit alles u onbewogen, Heer. Blijft u zwijgen en laat u ons zo zeer lijden. Dan denk ik dat heel wat van mijn broeders en zusters dat af en toe hebben gedacht en gesproken. Als ze in de Oekraïne vandaan komen. En ze kennen die tekst en ze horen die tekst. Ik moet denken aan gisteren toen ik op dat event was. Daar liep een jonge man rond. Die met ons een aantal maanden geleden voor het eerst mee was geweest op een karakterweekend. Dat had zijn leven zo veranderd dat hij zei, ik ben beschikbaar om te helpen dat veel meer jonge mannen meegaan met zo'n weekend. En ik zie hem nog lopen om overal te helpen. En dan krijgt hij een telefoontje. Zijn vrouw is met de auto tegen een boom aangereden. Een van de kinderen overleden. 2 zwaar gewond in het ziekenhuis. En daar sta je dan. Je bent klaar om God te dienen, om te helpen wat je geleerd hebt en gelijkertijd, boem, gebeurt er zoiets als dat. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je het een plek? En laten we eerlijk zijn, de vraag over het lijden kan niemand goed beantwoorden. Zeker niet als het voor iemand overkomen is. Want elk antwoord wat je geeft is vaak zo goedkoop, is vaak zo makkelijk. En ik ga iets vertellen over het proces waarom het kwaad goede mensen treft en hoe dat gaat. En ik zal daarbij een deel van mijn eigen verhaal vertellen. Want mijn verhaal is verbonden met dit onderwerp, zeker degene die mij kennen. Dus ik vertel even weer, kort schets ik even mijn achtergrond en hoe dit verhaal eigenlijk mijn leven heeft achtervolgd, deze vraag. Mijn familie, allemaal aan mijn moeders kant, komt uit Nederlands-Indië. En mijn vader ging daar als knilofficier in 1938 naartoe. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader werd opgepakt en die ging naar Burma om de Burma-spoorlijn te bouwen. En mijn moeder met mijn broer van 3 jaar en mijn zus van 10 maanden ging voor 3,5 jaar in een interneringskamp. Verschillende van mijn ooms overleden. Verschillende van de kinderen overleden. En in 1950 kwamen ze terug. Toen ik 8 jaar was, was mijn zuster de eerste die tot geloof kwam. En toen ze 18 was en belijdenis deed in de hervormde kerk, schreef ze in haar dagboek, nu ik Jezus heb leren kennen, hoop ik dat de stemmen in mijn hoofd stoppen. Maar de stemmen in haar hoofd stopten niet. Een paar maanden later werd ze voor de eerste keer opgenomen en is uiteindelijk 43 jaar later in een psychiatrisch ziekenhuis overleden. Toen ik 12 was, werd mijn moeder ziek. Ze kreeg een vorm van migraine, wat tot gevolg had dat ze in een complete donkere kamer moest leven. En mijn vader, die op het punt stond om brigadegeneraal te worden, zei zijn carrière op en heeft mijn moeder 17 jaar verzorgd. En tijdens dat hele proces van ziek zijn speelde deze vraag ergens onbewust. En uiteindelijk, al zoekende vanuit de Bijbel, vanuit de Joodse en christelijke traditie, merkte ik dat de Bijbel eigenlijk 4 antwoorden geeft. Of 4 aanwijzingen geeft die antwoord geven hierop. Dus ik ga een beetje kijken naar 4 dingen die mij geholpen hebben om het hele lijden een plek te geven. Ja? En het eerste is denk ik, is dit. Gods ondergrondelijkheid. Ik weet als jong iemand, toen ik hiermee geconfronteerd werd, de ziekte en dat soort dingen, en ik was een jong gelovige, dat deze tekst me heel erg hielp. Waar Jesaja zegt, waar God zegt, mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog is als de hemel boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Met andere woorden, wat je heel duidelijk ziet hier naar boven is dat God eigenlijk zegt, mijn wegen zijn niet te begrijpen. Ergens zegt deze tekst, God heeft een plan, ik heb een plan en ergens hebben die 2 plannen raakvlakken. Maar hoe het precies zit, weet ik niet, begrijp ik niet. Wat me wel opvalt is als er grote natuurrampen worden geplaatst, of de grootste natuurrampen zijn in de wereld, dan merk ik als ik naar mensen kijk dat er heel weinig atheïsten zijn. Want de meeste mensen geloven heel duidelijk dat lijden en God ergens met elkaar te maken heeft. En dat ze moeten leren het niet altijd te snappen, maar daar wel in te beroepen te blijven. Ik weet als jonge man dat ik heel erg geïntegreerd was in een verhaal over Einstein. Je moet je voorstellen, iedereen weet wie Einstein is. Dat is een heel knap iemand. Einstein loopt over het strand. En terwijl hij over het strand aan het lopen is, ziet iemand anders, een klein jongetje, die ziet Einstein ook. En die ziet wat Einstein aan het doen. Einstein is aan het praten met iets op de grond. En als je heel goed kijkt, dan is dat een kwal. En Einstein is bezig met die kwal te zeggen. Dus dat kleine jongetje loopt naar Einstein toe. En die zegt, meneer Einstein, wat bent u aan het doen? Ja, zegt hij, ik ben die kwal aan het vertellen over al mijn theorieën. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vertel ze aan hem. En ja, ze zijn zo simpel, dat eigenlijk als ik maar genoeg mijn best doe, dan moeten die kwallen dat wel begrijpen. En ik denk als wij ernaar kijken, dan denken we, die is een beetje raar. Maar in die tijd realiseerde ik me dat het me hielp eigenlijk om te snappen dat God eigenlijk de problematiek van het lijden niet eens uit kan leggen aan ons, omdat het zo ontzettend groots is. Het leven is zo ontzettend groot. En God heeft niet tegen mij gezegd, probeer mij te verklaren, maar probeer mij te vertrouwen. Dus de tekst hielp, Gods plannen zijn groter dan mijn plannen. Ik hoef God niet te vertrouwen, te verklaren. Ik moet hem begrijpen. Niet begrijpen, ik moet hem vertrouwen. Dus de eerste gedachte is, God is ondergrondelijk. Maar hij heeft wel een plan. En ergens pas ik in dat plan. Of als jij tegen mij zei, als de tijd daar is, dan is de tijd daar. Toch? Het tweede gedachte is deze. Er is een gebrokenheid in de schepping en in de schepselen. Als je het probleem wil uitleggen van het lijden, dan kan je niet anders dan dat je teruggaat naar het paradijs. Op het moment dat je het paradijs ontkent, dat je ontkent dat er een zondeval is geweest, dan heb je op dat moment heb je een probleem. Maar die zondeval heeft niet alleen ons mensen geraakt. Die zondeval is een stap verder gegaan en die zegt dit. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval. Hoewel niet uit eigen wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. De zondeval heeft alles om ons heen aangeraakt. Niemand van ons weet precies hoe de wereld eruit heeft gezien voor die zondeval. Sommigen zeiden dat hij helemaal volmaakt is. Anderen zeiden er moet wel iets geweest zijn als aardbeving en dat soort dingen. Maar God leefde zo dicht bij de natuur dat hij wist wanneer het zou komen en dat hij maatregelen zou kunnen nemen. Maar als we naar de dag van vandaag kijken en we zien als de gevolgen van die zondeval, dan zien we eigenlijk het volgende. We zien dat de natuurlijke kwaad, wat we vaak hebben, het lijkt zo goed dat ik zeg, is de schaduwkant van de noodzakelijke eigenschappen van materie en natuurlijke processen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, laat ik je proberen uit te leggen wat ik bedoel. Ben je blij dat dit hard is en dat je er niet doorheen zakt? Dat als je hier kan lopen, dat je hier kan blijven staan. Ben je er blij mee? Het probleem is alleen als je struikelt. Heb je knie kapot? Zijn we blij met vuur? Ja, het geeft warmte, je kunt erop koken, dat soort dingen. Je bent er alleen niet zo blij mee als het je huis op een bepaald moment ergens raakt. En je huis brandt af, dan ben je er niet blij mee. Het is dus heel interessant, het een kan niet zonder het ander. En zeker bij de zondeval merken we dat dat doorgegaan is. En dat mensen er op verkeerde manieren gebruik van maken. Doe ik iets verkeerd, Harry? Ik had niet moeten lopen natuurlijk, dat dacht ik wel. Het natuurlijk kwaad is uiteindelijk ook indirect verbonden aan het menselijk kwaad. Laat ik anders zeggen. Niemand hoeft te sterven aan hongersnood als de wereld dat wat we hebben voldoende zou delen. Klopt dat? Overstromingen zouden niet nodig zijn als we voldoende dijken zouden bouwen, of we zouden voldoende land ergens anders beschikbaar hebben, dat mensen niet hoeven te wonen op plekken waar overstromingen zijn. En het grappige is, als wij mensen zouden doen wat we van God verwachten, namelijk ingrijpen en voorkomen, zou de wereld er heel anders uitzien. Toch? En of we het leuk vinden of niet, we hebben te maken met de macht en de aanwezigheid van duisternis. Daar waar het licht is, waar we gezongen hebben, dat God licht is, zijn overvloed is, is er een duisternis. En die probeert alles wat van God is kapot te maken. Alles. Ik ben de afgelopen maanden een serie aan het bekijken over het Romeinse Rijk. Dat grote Romeinse Rijk wat honderden jaren heeft bestaan. En ik ben met verbazing kijk ik ernaar hoe dat Rijk geregeerd werd voor meer dan 50% door generaals en door keizers die gewoon gek waren. En zonder enkel probleem gewoon duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen opofferde. Het gebeurde gewoon. En uiteindelijk tot gevolg had onder andere ook dat christenen gewoon in de arena stierven. Die mensen waren gek. En ik denk dat de boze probeert om alles kapot te maken wat goed was in eerste instantie. Dus daar hebben we heel mee te maken. De enige vraag waar ik toen mee zat, toen ik dit voor mezelf had ontdekt, ja. Je wil altijd alles weten. Heb je dat ook gehad in zo'n periode in je leven dat je gewoon alle antwoorden op elke vraag wil weten? Als je wat ouder wordt, wordt dat minder. Maar dan is de vraag, waarom heeft God de mens niet geschapen zodat hij niet verkeerd kon doen? Dan waren we een stuk minder problemen. En ik zeg het makkelijker dan ik het begrijp. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar wat ik wel begrijp is, je kunt alleen maar lief hebben als je de keuze hebt om niet lief te hebben. Klopt dat? Je kunt alleen maar lief hebben als je niet kust hebben. We kunnen alleen maar lief hebben als we vrij zijn om dat te doen, maar ook om het niet te doen. En God heeft de mensen het vermogen gegeven om hem lief te hebben, om moreel goed te handelen, om de verantwoordelijkheid te nemen voor de schepping. En heeft als het ware gezegd, dat is jouw verantwoordelijkheid. En wanneer je een andere weg gaat, dan is dat ook de gevolgen daarvan. God heeft vrijheid gegeven aan de mens om hem te dienen en met liefde. Wat mijn tweede antwoord, een derde gecompliceerdheid is, dit was een punt waar ik mee worstelde. De gecompliceerdheid van de zonde. Kwaad is geen rotte plek in het verdere prachtige vrucht, maar het zit in de hele vrucht. Je kunt niet zeggen, ik pak het kwaad en dat zit in dit hoekje van die vrucht. Dat opereer ik, dat haal ik eruit en is het probleem opgelost. Het is zo vertakt in het leven, dat als God wil afrekenen met het kwaad, moet hij afrekenen met zijn schepselen en met de schepping. Als God vandaag zegt, ik stop met al het kwaad, ik maak er een eind aan, dan betekent op dat moment dat de deur naar het heil gesloten is. Want dan moet God afrekenen met alles wat zonde is, wie zondig is en wat zondig is. Dan zal hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, staat er straks, waarop gerechtigheid woont. Maar het betekent tegelijkertijd dat de weg voor het heil dicht is. Dus de vraag die je dan moet stellen is, moet je voorstellen dat je God bent. En je kijkt naar de hemel en je ziet al dit leed daaromheen gebeuren. En je denkt, zou het vandaag de dag zijn? Wanneer kom ik terug en wanneer maak ik een eind aan dit lijden? Maar dan is de weg naar het heil ook dicht. En aangezien wij niet weten wat eeuwigheid is, kunnen we ook niet eens die overweging maken. En het hielp mij niet om alles te snappen, maar het hielp me in ieder geval om een klein beetje dingen te snappen. Wat nodig is, is een herschepping. We zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Klopt dat? Zien we daar naar uit? En die gaat eens komen. Mag ik dat ook zeggen, jongens? Er gaat een dag komen. Elke keer als ik wegreed uit het psychiatrische ziekenhuis bij mijn zuster, dacht ik, er komt een dag dat ik haar ga zien zoals ze echt is. Niet verknipt door het lijden en door het leden wat ze heeft gehad. Er komt een dag dat ik haar ga zien zoals ze echt is. En dan reed ik weg. En dan bad ik vaak, Heer, kan het vandaag nog? Maar het is aan hem om dat te bepalen. De eerste drie antwoorden die ik je geef, appelleren tot je verstand. De vierde appelleert tot je emoties. Maar de vierde zegt dit, God kan meevoelen met ons lijden. Hij kan meevoelen met ons lijden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Tweede tekst. Want de hoge priester Jezus die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Wat over het kruis? Dat is het kruis. Het kruis verklaart niet al het lijden, maar het kruis zegt wel iets over de God die er is. En dat is degene die met ons mee kan voelen, die lijdt en die net zo goed weet als ons wat de gebrokenheid in de schepping doet. Als je kijkt naar het lijden los van het kruis, kom je in de problemen. Dan kom je in de problemen, want dan ga je eens vandaan uitgaan. Maar wat zo mooi is, de Bijbel zegt meer, er is niet alleen een kruis. Er is een opstanding. En de opstanding betekent dat de dood is overwonnen. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft. En dat er een moment komt van volledige herstel en genezing. God kan meevoelen met onze pijnen. Dit is een tekst die mij in die periode dat ik worstelde heel veel heeft geholpen. God ziet het, want hij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Op u verlaten zwakken, voor de wees zijt gij een helper. Wat een prachtige woorden zijn dat. Dat is wat God wil doen. Hij is gespecialiseerd om juist er te zijn voor de zwakken. En dit heb ik gezien in het leven van mijn eigen ouders. Want toen ik 18, 19 was, heb ik geprobeerd om het geloof overboord te gooien. 12, 13 jaar was ik tot geloof gekomen, maar ik dacht, ik ga het overboord gooien. Ik had één probleem, als ik elk weekend thuis kwam. Dan zag ik twee mensen, mijn moeder in haar ziekbed, en elke dag waren ze in de rust en in de vrede. En ik keek ernaar, ik denk, dit kan helemaal niet. Je hebt pijn, je hebt moeite, alles gaat fout en je bent in de rust. En ik realiseerde me, dit kan alleen maar God zijn. En ik moest toen denken aan deze tekst. Want wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als arenden. Hij loopt maar wordt niet moede. Hij rent maar wordt niet uitgeput. Ik zag dat bij mijn ouders. Ik zag dat ze dwars door het lijden, dwars door de moeite heen, kracht kregen. En uiteindelijk dacht ik, ja jongens, ik kan niet anders dan mijn leven gewoon nog steeds aan God geven. Maar toen kwam de dag dat mijn moeder niet meer verder kon. Toen kwam de dag dat uiteindelijk de hemelse goddelijke thermiek verdween. Mijn moeder werd zieker. Ze kon niet meer Bijbel lezen, ze kon niet meer lezen, ze kon niet meer bidden, ze kon niet meer denken. Ze was wanhopig en ik merkte niets van de nabijheid van God. En als ik er bij haar bed was, dan pakte ze mijn handen en zei ze, help me, Jean, help me. En ik had geen enkel antwoord. 15 jaar lang hadden we gebeden voor de genezing van mijn moeder. Over de hele wereld. En mijn moeder werd niet genezen. Gezondheid werd alleen sterker. Dus ik dacht, Heer, ik bid dat ze thuis gehaald wordt. Dit is niet menselijk. Maar ze werd niet thuis gehaald. Mijn moeder dreigde krankzinnig te worden. En toen ik dacht dat ze niet meer slechter kon worden, kreeg ze de hik. 24 uur per dag. 2 jaar lang. Dag en nacht. En het was in die periode dat ik een gesprek had met mijn vader. En ik zei, pa, hoe kun je dit nou volhouden wat hier gebeurt met ma? Hoe kan het nou? Toen zegt die jongen, ik hou van haar. En weet je wat hij ook zei? Hij zei, Eugène, er zijn 2 dingen die je niet met elkaar mag verwarren. Het leven is oneerlijk en God is eerlijk. En die 2 dingen moet je niet met elkaar proberen te scheppen. Want wij mensen denken vaak, als het leven oneerlijk is, is God oneerlijk. En als God eerlijk is, moet het leven ook eerlijk zijn. Hij zegt, zijn 2 grootheden die alles met elkaar te maken hebben. En ik weet dus, toen ik met mijn vader sprak, dat ik een boek las dat ging over Auschwitz. En daar schrijft een Joodse rabbijn het volgende. Het is nooit in mij opgekomen om achter Gods handelen of de afwezigheid daarvan een vraagteken te zetten. Hoewel ik in Auschwitz was. Hoewel ik natuurlijk heel goed begreep dat anderen dat wel deden. Ik werd niet minder of meer religieus door wat de nazi's ons aandeden. En ik geloof dat mijn godsvertrouwen er niet in het minst onder bezweek. Het is nooit in mij opgekomen om de ramp die ons overkwam in verband te brengen met God. Om hem de schuld te geven of minder in hem te gaan geloven. Of helemaal niet, omdat hij ons niet te hulp kwam. God is ons dat niet verschuldigd, omdat hij ons überhaupt niet verschuldigd is. Wie gelooft dat God verantwoordelijk is voor de dood van 6 miljoen mensen, omdat hij hoegenaamd niets deed om hen te redden, zet de zaken op zijn kop. Gedurende de tijd dat we hier zijn, of het nu kort is of lang, danken we ons bestaan aan God en is het onze plicht hem te aanbidden en te doen wat hij van ons verwacht. Het is niet wel een man die recht heeft van spreken als je Auschwitz doorgemaakt hebt. Gedurende die periode overleed mijn zwager op 18-jarige leeftijd. Hij was op hemelvaartsdag naar de kas gegaan waar hij werkte, pakte een greep, stak hem in de grond, raakte in de elektriciteitskabel en was op slag dood. Ineke en ik waren thuis toen de telefoon ging. En we luisterden naar een plaat van Judy Erickson. Judy Erickson is een meisje van 18 jaar die op een gegeven moment duikt in een ondiep bassin en haar nek breekt en in een rolstoel zit. En ze zong het lied, It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. En die tekst heeft ons gedragen en als een deken van genade en liefde, onvoorstelbaar. Een jaar later deed mijn moeder een poging om het eind aan haar leven te maken. Ik had net gesproken in een kerk en ik reed terug naar huis en ik was zo ontiegelijk boos. Voor mij had de tekst een belangrijke grens was waarop in de Bijbel staat, God zal voorkomen dat je boven vermogen verzocht wordt, want met de verzoeking zal hij ook voor de uitkomst zorgen. En voor mij was dat iets van het idee is, God zal uiteindelijk zorgen niet dat mijn moeder eronder bezwijkt. Dus ik weet, ik was zo ontzettend boos. Ik zei, Heere God, als mijn moeder nu overlijdt, heeft u in ieder geval 1 evangelist en 1 dynaminder. Ik kom in het ziekenhuis, ik krijg op mijn kop van de verpleegkundige dat we mijn moeder niet hebben laten sterven. En mijn moeder overleed niet. Maar 6 maanden later wel. Door een 2e poging. En op datzelfde moment was Gods genade daar als een deken over ons. Om ons te dragen. Het heeft 6 jaar geduurd voordat ik er ooit over kon praten. Want ik had het natuurlijk voor een deel ook al weggestopt al die jaren. Dus het kost ook een stukje tijd van innerlijk herstel. En in de loop van die jaren heb ik gemerkt dat lijden iets moois kan uitwerken als je op een goede manier leert om daarmee om te gaan. Dorothee Solle, een Duitse theoloog, schrijft in haar boek over lijden het volgende. De belangrijkste vraag die we over het lijden kunnen stellen is wie ermee gediend wordt, God of de duivel. Niet de oorzaak van het lijden, maar de manier hoe we daarmee omgaan, bepaalt of lijden zinvol of zinloos is. En zij introduceert een term martelaar voor de duivel. Dus je kunt een martelaar zijn voor God, zoals het in die kroegenchristelijke kerk. Er is een dik boek geschreven, dat heet de martelaren, waar 300 martelaren staan die gestorven zijn om hun geloof. Als waarin ze God geëerd hebben. Maar hij zegt, je kunt ook op zo'n manier met het lijden omgaan, dat je de martelaar wordt voor de Satan, dat God niet de eer krijgt. Jacobus zegt dit: het wordt u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Verheugt u hierin, ook al moet u tot ons verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen ondergaan verduren. Zo kunt u de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. De manier waarop we met het lijden omgaan, bepaalt of het zinvol is of zinloos. Kuzner, de man die het boek schreef, als het kwaad goede mensen treft, die op 12-jarige, die zijn zoon op 12-jarige leeftijd overlijdt, schrijft dit: het is het gevolg, niet de oorzaak van de pijn, waardoor sommige pijnlijke ervaringen zinvol worden en andere inhoudloos en destructieus. Hoe ga je om met het lijden en wat doet het lijden met het? Maakt het je een wijze, rijke mens? Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, zou ik nooit meer dit willen meemaken wat ik meegemaakt heb. Laat ik duidelijk zijn. Ik heb er niet om gevraagd. Maar het heeft me wel gevormd. Heeft me wel gekneed. Heeft me wel een heleboel dingen geleerd. En heeft me uiteindelijk niet bij God weggehaald, maar dichter bij hem gebracht. Geneest God? Ja. Ik ben genezen van migraine, jaren geleden. De vader van Saskia, van mijn schoondochter, heeft 80 dagen op de IC gelegen met corona. 24 uur voordat ze een gesprek hadden met de arts, hadden de artsen besloten om te vertellen tegen hun einde verhaal. En in de laatste paar uur kwam er weer verbetering. Dus de artsen zeiden, er is iets gebeurd, we gaan toch door. En gisteren was hij in de rolstoel met zijn vrouw aan het winkelen in Veenendaal. Hij is er nog lang niet. Hij heeft net vorige week af van zonder voedsel. Hij heeft nog meer dan een jaar te revalideren, maar hij leeft. Hij was de man die piano speelde in Ede, dat ziekenhuis, waar het filmpje is over de hele wereld gegaan. Opwekking. Dat was hij. En overal vertelde hij over wie Jezus was. Dat is mooi. Ons leven is in Gods hand. Ik begrijp nog steeds niet al het lijden. Het raakt me nog steeds. Gisteren hadden we ons event, hebben we ontmoeting een aantal broeders van mij, van de vierde musketeer uit de Oekraïne. En ik zie en ik hoor hun verhalen. En dan heb je pijn. Toch? Heb je pijn. Als ik hoor dat jij niet naar de begrafenis van je vader kan in Iran, dan heb je pijn. Dat is de gebrokenheid. Maar ik ben niet van plan om een martelaar voor de duivel te worden. Toch? Als ik een martelaar wil worden, dan ben ik een martelaar voor Jezus. Amen.